Genau. Ne?
Ja. Nogmaals, goede avond. Fijn dat u allemaal gekomen bent. Fijn dat u mogelijk thuis met ons mee kijkt, met ons mee viert. Nu of op een later moment. Vooraf nog enkele mededelingen voor u. Allereerst over de bloemen. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar broeder M. Hooyer van de Bunschoterstraat. En van de Adventkerk naar zuster W. Martinus van Goor van de Oude Bocht. En misschien is het goed om daarbij meteen al te vertellen dat broeder Martinus afgelopen week is opgenomen in het ziekenhuis. En ook geopereerd is. Dus ja, we kunnen een boeket niet delen. Maar we kunnen wel aan hen beiden denken in deze hele verdrietige tijd dat ze juist nu van elkaar gescheiden zijn. Ik denk dat het ook goed is om ze straks te gedenken in de voordelen. De collecte. Eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de diaconie. En de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Het blad Israël Actueel ligt in de hal van de kerk. Mag u straks meenemen. Morgenavond vergaderen de diakenen in deze kerk. En hier staat dat ze om 8:00 zullen beginnen. Op 17 maart zullen Jan Hartog, wonende op de Merel, en Danielle van de Groep, wonende op de Paulus Potterstraat, belijdenis van hun geloof doen. Vanavond is er Hour of Praise in de Zuiderkerk. U moet zich dan wel haasten. En er is ook Kerk op Zolder, in Kostverloren. En ik ben blij dat Dirk hier ook is. Dit waren zo ongeveer alle mededelingen, denk ik. We vervolgen de dienst met het zingen van Psalm 84, de versen 1 en 2. Een gezegende dienst gewenst. Thank you. Laten we samen een moment stil worden voor de Heere God. Laten we ons in stilte in gebed voorbereiden op deze dienst. Ook vanavond spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand eenmaal begon. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. En ik stel voor dat we ons allereerst grootmoedigen, dat we ons klein maken voor de Heere God. Laten we bidden. Warmhartige God, Vader in de hemel, wil u danken voor de dag die achter ons ligt. Dat we merken dat het weer licht wordt. Dat we merken dat er veel beweging zit in de schepping, in de natuur. Dat het warmer wordt. En dat we vooral ook mogen merken dat het onszelf goed doet. We krijgen weer zin in dingen. En we verlangen naar de komende tijd van langer wordende dagen. Schepping die openbarst. Heer, het is een fijne tijd. Dank u dat we hier samen zijn gekomen op deze avond en dat we dan mogen zingen dat lied over dat huis, over de tempel, over een plek om te schuilen. Een plek waar we u mogen vinden. Dat we in een God mogen geloven die zich laat vinden. Die het aandurft om tot ons mensen te komen. Daarvoor een plek uitzoekt, een moment, zomaar een plaats. Heer, we willen u daarvoor groot maken. En we moeten er direct bij zeggen, als we nadenken over deze plek, over de kerk, dan hebben we allemaal onze gedachten erbij. De een wil het graag kort hebben, de ander aansprekend. Allemaal hoop op dingen, willen we dingen van ons leven eruit halen. Maar uiteindelijk is het allereerst een plek waar we u mogen loven. God van hemel en aarde. Heer, geef dat dat vanavond mag gebeuren. Dwars door alles heen. Door de liederen. Door de schrift die open gaat. Maar vooral ook door ons hart dat open gaat. Om iets te delen met u. Om naderbij te komen. Want u bent de roepende God. Heer, en vergeef wat gewoon niet goed is, wat we in het naderbij komen van onszelf meenemen, wat niet juist is. Werp het van ons en geef dat we in uw eigen zoon mogen worden gezien. Dat bidden we, uit genade alleen. Amen. Ja, het is een beetje raar, want ik weet dat u heel erg van zingen houdt. Maar ergens in de voorbereiding afgelopen week kwam ik het lied tegen Witter dan sneeuw. En toen dacht ik, misschien is het mooi om daar gewoon naar te luisteren. Omdat het wel heel erg aansluit bij waar we vanavond over na willen denken. En ik dacht ook een beetje, het is een lied wat ik ontdekte tijdens die afschuwelijke coronaperiode. Toen we allemaal thuis zaten achter ons schermpje. En toen we het misten om zo bij elkaar te komen. Dat hebt u toch gemist? Ja, dat is goed dat u dat zegt. Want soms heb ik het gevoel dat we wel heel erg bezig zijn met allerlei dingen over het kerk zijn. En dat ik denk, nou, wat is eigenlijk mooi dat we na die ellendige coronaperiode weer aan elkaar gegeven zijn. Om gewoon een eredienst met elkaar te houden. Dus wat u er ook bij denkt, We gaan zingen. Nee, we gaan niet zingen. We gaan luisteren. Maar witter dan sneeuw. We gaan kijken. Hoort het hem niet? Nee? Nou, het idee was toch leuk, of niet? Dan gaan we nu weer bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel. Ja, dit was niet helemaal de bedoeling, maar we komen opnieuw bij u. Voor een gebed. We dachten naar een lied te gaan luisteren over witter dan sneeuw. Naar Psalm 51. Om gereinigd te worden. Om nog eens wat dieper stil te staan bij. Ja, dat we niet zomaar naderbij kunnen komen als u ons roept. Maar goed, misschien was het ook niet helemaal nodig. En vraagt u ons gewoon opnieuw te komen in het gebed om een zegen te bidden. Over de opening van het woord. Heer, we willen twee teksten gaan lezen. Een tekst uit het Oude Testament en een tekst uit het Nieuwe Testament. En vooral die tweede tekst zullen we wel kennen. Maar voor beide, we hebben u nodig, Heilige Geest, dat u naderbij komt. Wilt u geven dat we er iets van mogen verstaan, iets van zullen begrijpen. Ook als er nog iets over wordt gezegd in de preek, in de verkondiging. Dat de aandacht er zal zijn en dat het dichterbij mag komen. Misschien ook wel om bepaalde eenzijdigheden weg te halen. Heer, maak ruimte. Open ons hart. En dat bidden we voor de mensen ook thuis. En voor de jongeren in Kostverloren. En in de Zuiderkerk, waar uw naam wordt grootgemaakt. Heere God, op al die plekken in ons dorp, maar ook daarbuiten. Heer, we zijn er ten diepste ongelooflijk blij mee. Dat u op allerlei plekken wordt grootgemaakt, want dat verdient u. En we doen het veel te weinig. Gebruik daartoe ook dit hele simpele moment in de Adventkerk. Tot eer en glorie van uw naam. Amen. Nou, dan gaan we lezen. Leviticus 1. En daarvan de eerste 9 versen. En vervolgens gaan we zingen, Dirk. En bij jou kan er niet zoveel misgaan, denk ik. Het 7e vers van Psalm 25 zingen we na de Leviticus, na de eerste schriftlezing uit Leviticus 1. De Heer riep Mozes en zei vanuit de ontmoetingstent tegen hem: zeg tegen de Israëlieten: als iemand van jullie de Heer een offer uit de feeststapel wil aanbieden, moet dat een rund, een schaap of een geit zijn. Wie een brandoffer wil aanbieden en daarvoor een rund neemt, moet een mannelijk dier nemen zonder enig gebrek. Hij moet het naar de ingang van de ontmoetingstent brengen, waar de Heer het zal aanvaarden. Hij moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen, dan zal zijn offer worden aanvaard als verzoening. Hij moet de stier slachten ten overstaan van de Heer, en de priesters, de zonen van Aaron, moeten het bloed naar het altaar brengen, dat bij de ingang van de ontmoetingstent staat, en het tegen de zijkanten ervan gieten. Het offerdier moet worden gevild en in stukken gesneden. En de zonen van Aaron, de priester, moeten een vuur op het altaar aansteken en er hout op leggen. De priesters moeten de stukken vlees van het offerdier met de kop en het vet op het houtvuur op het altaar leggen. De ingewanden en de poten van het offerdier moeten met water gewassen worden. En de priester moet alles op het altaar verbranden. Zo is het geschikt als brandoffer, als geurige gave die de Heer behaagt. De tweede schriftlezing komt uit het evangelie van Johannes. En we lezen het tekstgedeelte dat wel eens vaker wordt voorgesteld voor deze derde zondag van de 40 dagen tijd. En dat is het verhaal dat de Heer Jezus als een razende tekeer gaat in de tempel. Johannes 2, de versen 13 tot en met 22 en daarna zingen we ook het tiende vers van Psalm 25. Kort voor het Joodse Pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan en de geldwisselaars die er altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: weg ermee. Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden, en u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Straks na de verkondiging gaan we zingen lied 362 uit de evangelische liedbundel. Dat is het lied God in ons midden. Ik hoop eigenlijk dat u het kent. We zingen daar straks 4 versen van. Gebeden van de Heer Jezus Christus. Vorige week ging dominee Schelters voor in de avonddienst in de Zuiderkerk. En misschien kwam het vanwege de drukte of gewoon omdat ik niet zo heel vaak onze avonddiensten bezoek. Ik dacht ongemerkt in een van de zijbeuken van de Zuiderkerk te kunnen verdwijnen. Ja, u begint al te lachen. Want dat was niet de bedoeling. De avonddiensten dienen die gesloten te blijven. Een lieve, maar ook hele duidelijke zuster, die had me daar opgemerkt. Die riep me eruit. Hup, dat mag niet. En daarom beleefde ik de hele dienst op de achterste bank van de Zuiderkerk. Het voelde wat krapjes en wat opgelaten. Maar goed, iedereen offerde iets van zijn eigen ruimte op om de dominee ertussen te laten. Misschien was u er vorige week bij. Of misschien hebt u de dienst thuis meebeleefd. Misschien weet u het nog, dominee Schelters die begon zijn preek aan de hand van het nieuwe boek van Stefan Paas. En Stefan Paas vertelt volgens mij in het inleidende hoofdstuk, en zo begon dominee Schelters vorige week ook, over een student die na afloop van een lezing van hemzelf naar hem toe was gekomen en die dan opmerkt dat er in zijn hele leven nog nooit een dominee is geweest die hem op een heldere manier heeft kunnen uitleggen waarom Jezus voor zijn zonden moest sterven. Nou, natuurlijk bleven die woorden even bij mij haken. Zowel bij mijn eigen lezing van het boek van Stefan Paas als vorige week op die hele warme, behagelijke achterste bank van de Zuiderkerk. Maar ik moest de student gelijk geven. Ook mij lukt het niet zo goed om het uitgelegd te krijgen. Elk jaar opnieuw hoor ik nieuwe belijdenisgezanten op een van de eerste avonden met een bepaalde vanzelfsprekendheid en overtuiging vertellen dat het kruis, het offer van de Heer Jezus Christus, de kern van ons geloof is. Maar als we ons een paar avonden later daadwerkelijk gaan bezighouden met dat kruis en daarover met elkaar in gesprek gaan, dan geeft me dat achteraf elk jaar opnieuw een ontevreden gevoel. Ik weet niet wat het is. Het ontbreekt aan taal, bepaalde begrippen uit de Bijbel, uit het Oude en Nieuwe Testament, landen niet echt, blijven gewoon een beetje in de lucht hangen. En ik merk het ook breder in de gemeente, de gedachte dat er bloed moet vloeien. Of al die offers waar het Oude Testament zo vol van is. Ik weet niet hoe u het ziet, maar we voelen in onze tijd niet meer aan waarom dat allemaal nodig is of nodig zou moeten zijn. Je kunt je toch niet voorstellen dat een goede en liefdevolle God al die offers opgeëist heeft. Laat staan dat het offer van zijn eigen zoon hem gunstig heeft gestemd. Nou, gemeente verwacht van mij vanavond geen afgerond verhaal. Ik heb drukke dagen achter de rug, veel te druk om een gedegen preek voor te bereiden. En toch wil ik een poging wagen om aan de hand van de beginwoorden van het Bijbelboek Leviticus Een bepaald beeld van het Oude Testament en van de God van het Oude Testament met betrekking tot de offers. Ietsjes te corrigeren. Goed, vanavond hebben we het hart. Het centrum van de eerste 5 boeken van Mozes gelezen. Ik wist dat niet, maar het zijn de eerste woorden die een Joods kindje van een jaar of 3, 4 te lezen krijgt. Precies hier aan het begin van Leviticus dienen ze te beginnen. En zo'n kind leest dan voor het eerst uit de Heilige Schrift en zegt dan: en hij riep. Hiervoor, aan het einde van het boek Exodus, hebben we gelezen dat de Heere God is komen te wonen in het midden van zijn volk. In vers 34 van het laatste hoofdstuk van Exodus staat dan iets als: dan overdekt de wolk de tent van ontmoeting, de glorie van de Heer heeft de woning vervuld. En dan lezen we dus in vers 1 van het daaropvolgende boek Leviticus, dat God Mozes roept vanuit de tent van ontmoeting. Volgens een bepaalde overlevering wil de bescheiden Mozes dan bij het te boek stellen van Leviticus benadrukken dat het hier om een toevallige, willekeurige ontmoeting moet zijn gegaan. Maar dat is niet zo. Gods roepen impliceert genegenheid, intimiteit, liefde, verlangen. De Heilige God wil Mozes in zijn nabijheid hebben. De Heilige God wil ieder mens in zijn nabijheid hebben. En ook de allerjongste kinderen van het volk moeten daarvan weten. En dan staat er dus aan het begin van Leviticus: en hij riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting: spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: wanneer iemand van u de Heere een offergave wil brengen, dan. Weet, hoort u goed wat de Heere God hier tegen Mozes zegt? Want dat is volgens mij cruciaal om de volgende versen en de volgende hoofdstukken van het Bijbelboek Leviticus over de offers te verstaan. God komt aan het begin van het Bijbelboek Leviticus niet met een eis. God komt niet met een gebod. Nee, als we goed lezen is het eerder een soort van tegemoetkoming. Niet voor niets zegt hij: als, indien, wanneer iemand van jullie. Misschien moeten we wel zeggen: de Heere God kent de harten van zijn mensen. Mogelijk heeft hij gezien dat er onder hen mensen zijn die overlopen van dankbaarheid. Mensen die het nodig hebben om uitdrukking te kunnen geven aan dat wat er diep in hun hart huist aan liefde en toewijding. En om hen dan tegemoet te komen, biedt God mogelijkheden aan om die blijken van toewijding en innigheid in ontvangst te nemen. En dat vergt nederigheid van zijn kant. Zoals iedere ouder zich op een bepaalde manier klein maakt om een tekening van zijn eigen kind, met een paar krassen, met enthousiasme in ontvangst te nemen, toch? Diep in je hart denk je: nou, ik vind echt helemaal niks. Maar dat zeg je niet, je vernedert je. Je gaat op het level van een kind zitten. En andersom, het resulteert in een gezonde eigenwaarde bij de mensen. Want het voelt goed om te kunnen geven. Maar het behelst ook een ook een zeker risico, meerdere risico's zelfs. En daarom gaat het in Leviticus in het vervolg ook gepaard met allerlei wetten en regels. Er zijn mensen, priesters nodig die erop toezien dat een offer van een arme, een gift van wat brood en meel, veel stelt het niet voor, met net zoveel respect en met net zoveel dankbaarheid behandeld wordt als het offer van een rijk of vooraanstaand persoon. Er zijn mensen, er zijn priesters nodig die letten op de intenties waarmee gegeven wordt. Die erop toezien dat je aan God niet geeft wat, gewoon wat misvormd is. Of wat toch over is gebleven. Nee, offeren is een daad van liefde. En ook van vertrouwen. Je geeft iets weg van je bezit, van je kracht, van je wil en van je onafhankelijkheid. Ik zei het zojuist al. De keuze van de Heere God om het volk tegemoet te komen en om offers toe te staan behelst meerdere risico's. Een ander risico is namelijk dat God van zijn volk, dat hij toelaat iets wat de volkeren rondom Israël al heel lang kenden. Volkeren waar de mensen offerden aan hun goden om die afgoden met hun geschenken onder controle te houden of gunstig te stemmen. En die gedachten komen we ook tegenwoordig nog ruimschoots tegen. En misschien zijn we er zelf ook wel bewust of onbewust wat gevoelig voor. Het kan best zijn dat je hier vanavond in de kerk zit, ook een beetje vanwege dat idee. De gedachte, als ik iets opgeef, als ik iets inlever, als ik iets neerleg bij mijn huisaltaar, dan zal die God of die godin mogelijk naar me luisteren en hopelijk zijn of haar verborgen invloed aanwenden en dat zal mijn situatie verbeteren. We zijn daar niet allemaal een beetje gevoelig voor? In het Oude Testament is die gedachte onbestaanbaar. Het is goed om dat vanavond ook heel luid en duidelijk te zeggen. Wij geloven in een God die niet kan worden omgekocht. En het is onmogelijk om hem iets te geven wat hij zelf nog niet heeft. Behalve dan misschien aanbidding. Misschien nog wel het meest gevaarlijke. Goden die met een offer zouden kunnen worden behaagd. Die zouden zo kunnen laten blijken dat ze in het geheel geen interesse hebben in wat goed en wat rechtvaardig is. En dus zie je in heel het Oude Testament dat de profeten de offercultus ongelooflijk kritisch volgen. Dat ze direct aan de bel trekken als het ergens dreigt mis te gaan. En in onze tweede schriftlezing van vanavond in Johannes 2 zien we dat Jezus eigenlijk ook midden in die profetische traditie staat en direct aan de bel trekt. En hoe kan het ook anders? Meer dan elke andere profeet voor hem kent hij de ware bedoelingen van de Vader. Meer dan elke andere profeet voor hem weet hij dat zijn Vader in de hemel die offers helemaal niet nodig heeft. En misschien mogen we wel zeggen, juist vanuit het besef dat het in het Bijbelboek Leviticus gaat om het hart van de hele Torah. Juist daarom zien we hier een zoon die zijn zelfbeheersing volledig dreigt te verliezen. Voorkomen door het lint gaat. In sommige religies zou dit gedrag van een godheid onbestaanbaar zijn. Waarbij de evangelist Johannes dan vermeldt dat na Goede Vrijdag en Pasen de woorden en de daden van Jezus weer in herinnering worden gebracht. En de leerlingen de weg gaan wijzen naar een nieuw verstaan, ook theologisch, van het offerritueel. Nog één ding. Misschien is het u opgevallen zojuist bij de schriftlezing. In vers 4 staat dat het mannelijk dier naar de ingang van de ontmoetingstent moet worden gebracht. En dat je dan je hand op de kop van het offerdier moet leggen. Je moet met je gewicht eigenlijk op het dier leunen. Zodat je als het ware je eigen gewicht, je eigen identiteit op het offerdier overbrengt. Kortom, en ik heb dat zojuist ook al gezegd. Het offeren gaat het uiteindelijk om iets van je eigen identiteit. Je geeft iets weg van je bezit, van je kracht, van je wil, van je onafhankelijkheid als mens. En wat blijkt dan? Ik weet niet of ik dat een beetje uitgelegd krijg. Die offergedachte is eigenlijk al veel meer in ons bestaan aanwezig dan we denken. En gelukkig maar. Ons bestaan en ook ons maatschappelijk bestaan drijft nog steeds op mensen die iets opofferen. Dat zit nog steeds in onze samenleving, toch? Ouders offeren iets op van hun tijd, van hun mogelijkheden. Ze leveren iets in voor het welzijn van hun kinderen, voor hun bloei en ontwikkeling. Ik ben er elke zaterdag weer dankbaar voor. En u weet wat ik nu ga noemen. In het vrijwilligerswerk, op de voetbalvelden, in de kerk. Overal wordt iets opgegeven voor het welzijn van de ander. En het hart daarvan is de bezielende eredienst. Waarbij wij onszelf openstellen voor God door af te zien van iets dat van onszelf is. En in deze 40 dagen tijd mogen we dan zeggen, het voorbeeld daarvan is Christus. Jezus was één en al toewijding aan de Vader en aan ons mens. In hem is duidelijk geworden dat de Vader onder ons mensen wil wonen. En dat hij ons, ook ons, telkens weer nabij roept. Laten we met overgave en toewijding reageren op zijn roepen. Hij verlangt te ontvangen, wat het dan ook is. Amen.
Thank you.
Het is maart, de eerste zondag van de maand. En daarom zullen we vanavond niet ons geloof belijden, maar zullen we als een soort van vermaning, als een soort nieuwtestamentische wet, gaan luisteren naar enkele versen uit Romeinen. Allereerst het eerste vers van Romeinen 12 en dat doen we vanwege de verkondiging. En vervolgens lezen we ook nog de versen 8 tot en met 14 van Romeinen 13. En daarna zingen we met elkaar het lied Jezus vol liefde, lied 380 uit de bundel Hemelhoog. Ik hoop dat u het kent. En ik heb zelf het gevoel dat in dit eerste vers uit Romeinen 12 Paulus heel erg dichtbij dat oud-testamentse offer komt, maar het ook al een beetje aan het omdenken is. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. En dan gaan we naar hoofdstuk 13. Wees elkaar niet schuldig behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Liefde berokkent de naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken. Want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde. De dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slempartijen, ontucht, losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerte. Laten we samen danken en ook voorbeden doen. Ik weet niet zeker of het u vanochtend is meegedeeld dat de afgelopen week broeder Bertus Ruizendaal is overleden. Hij woonde op de Beethovenlaan, uit mijn hoofd gezegd, nummer 113. En hij zal morgenmiddag worden begraven. Dus ik wil graag ook voorbeden doen voor zijn familie. We zullen ook bidden voor de familie Martinez. Ik heb u dat zojuist al verteld. En misschien is het ook goed om met elkaar te bidden voor de avondmaalsvieringen van volgende week. Laten we samen danken en bidden. Barmhartige God, Vader in de hemel, we willen u danken voor zo'n tekst uit Leviticus, dat we de woorden een beetje hebben willen proeven. En dat dan blijkt, zoals dat Bijbelboek ook die titel draagt, dat u een roepende God bent. Dat u ons mensen erbij wilt hebben. Dat u uit bent op contact, op ontmoeting. Heer, en ook die woorden zojuist uitgesproken, Heer, bevat het vaak gewoon helemaal niet. Welk wonder dat is. Maar in een dienst als dit, in de dingen die juist zijn, maar ook in de dingen die verkeerd lopen, u buigt zich naar ons over. U maakt uzelf klein om met ons te spreken. En daar danken we u voor. Heer God, we willen u danken dat alles in Israël daar vroeger ook op was ingesteld. De tempel was zo'n huis van gebed, van ontmoeting, van spreken. En ergens is het mooi dat de evangelist Johannes dan zegt, die grote schoonmaak in de tempel, dat heeft niet ergens achteraf in het leven van Jezus plaats gehad. Maar hij kon zich aan het begin al niet inhouden. Want hij was een profeet. Heer, we danken u voor dat beeld van u, Heer Jezus. Voor die toewijding, voor die hartstocht. Dat u onder ons mensen wilt wonen. En dat u weet van de Vader die daar ook zo op gericht is. Heer, volgende week hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. En voor ons gevoel komt u dan weer een beetje dichterbij. We bidden u of u die diensten wilt zegenen. En we willen vragen of u bij al onze gemeenteleden wilt zijn. Heer, wilt u geven dat er een verlangen mag ontstaan om u te ontmoeten in die tekenen van brood en wijn. En dat we het samen mogen vieren. Vol vreugde, vol overtuiging, vol dankbaarheid ook. En als dat nodig is, Heer, wilt u dan ook in de komende dagen de dingen doen die daarvoor nodig zijn. We bidden u voor mensen die uw aanwezigheid nodig hebben. We bidden u voor de familie Ruizendaal. Zegen hem. Morgen, ook in de komende dagen, in de komende maanden, in de komende tijd. In het gemis van een echtgenoot, een vader, een opa. Heer, schenk troost. Wilt u zich ontfermen? En dat bidden we ook voor de familie Martinez. Heer, die juist nu van elkaar gescheiden zijn. Terwijl er altijd de wens was om voor elkaar te kunnen blijven zorgen. Tot dat moment. En nu loopt het plotseling allemaal anders. Heer, en dat doet pijn. Er is verdriet. En er is ook de vraag aan u of u sterkte en moed wilt geven en kracht aan het lichaam. Vader, dat willen we bidden voor zoveel andere mensen die lijden, die pijn hebben. Lichamelijk of geestelijk, mensen die in de knel zitten, mensen met hun zorgen. Heer, mensen die maar weinig mensen om zich heen hebben die zich opofferen voor de ander. Het leven kan hard zijn. En daarom bidden we u ook voor ons eigen land, voor onze samenleving. Wilt u geven dat er mensen zullen zijn die iets durven in te leveren van hun eigen bestaan, van zichzelf. Houd dat in eer. Wilt u dat apart zetten? En geef dat we ook in de gemeente mogen merken dat mensen zich daarvoor durven geven. Ja zullen zeggen op een vraag die komt. Heer, we bidden u ook voor de wereld, voor de mensen die zomaar opstonden afgelopen week en begonnen te roepen tegen een regime. Wat een moed. En wat hebben zij uw bescherming ook nodig? Wilt u bij die mensen zijn? En wilt u geven dat er ook in deze tijd nog mensen zullen zijn die zich omkeren? Dat bidden we voor Rusland, voor de Oekraïne, we bidden het voor Israël, voor Gaza, al die plekken van dood, van lijden, van pijn, van geweld, van niet met elkaar kunnen leven. Heer, wilt u zich ontfermen? En wilt u geven dat we in de komende dagen allemaal zullen merken dat u dichterbij bent dan we denken. Verras ons maar. Zo worden we stil als een kerk, als een gemeente die uw nabijheid wenst. En hoor ons dan als we u misschien bepaalde vragen of dank toevertrouwen. Bidden we het gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu uw gelegenheid om uw gaven te geven. En na de collecte zingen we 3 versen van het lied O grote God die liefde zijt, lied 838. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met jullie allen. Thank you.